Platform 31.
In de GGZ werd ooit gestart met de inzet van ervaringsdeskundigheid. Maar inmiddels zie je ervaringsdeskundigen steeds vaker in verschillende sectoren. Dat is niet zonder reden, want ervaringsdeskundigheid kan een enorme meerwaarde bieden voor cliënten, beleids- en praktijkprofessionals en voor ervaringsdeskundigen zelf. In deze podcast 31 praten we in het kader van het experiment hier thuis over wat ervaringsdeskundigheid precies inhoudt en waarom de inzet van ervaringsdeskundigen zo van belang is. Dus laten we beginnen met een introductierondje. Ali, mag ik bij jou beginnen?
Dat is goed. Ja, ik ben Ali Weerman. Ik ben lector GGZ de Samenleving op Hogeschool Windesheim. Ik ben ook ervaringsdeskundige. Ik doe onderzoek naar de verbinding tussen de GGZ en de samenleving. En daarbij maak ik altijd gebruik van ervaringskennis. Ik vind dat een noodzakelijke bron van kennis. En ik werk samen met ervaringsdeskundigen. En ik heb ook ervaringsdeskundigen in dienst.
Triste.
Mijn naam is Trista Hansens. Ik ben werkzaam bij Quintus. Quintus is een grote organisatie die zich richt op de ondersteuning voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dat doen ze op allerlei verschillende soorten manieren, van woonvesting tot ambulante begeleiding en alles wat ertussenin zit. En ik ben daar werkzaam bij Bureau Herstelondersteuning en werk ik samen met een heel team van mensen met eigen ervaring om de zorg inhoudelijk beter te maken.
Marina?
Ik ben Marina Rovers, directeur Met de Wijk, onderdeel van Met GGZ. We zijn er voor mensen met geestelijke gezondheidszorg in Limburg. Met de Wijk richt zich op begeleiden van cliënten, zoals de ondersteuning bij het bereiken van persoonlijke doelen. We werken altijd samen met de cliënt aan zijn herstel. Zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. Belangrijk onderdeel daarvan is de inzet van ervaringsdeskundigheid.
Keurig. We hebben het vandaag over ervaringsdeskundigheid. Ali, wat is dat volgens jou?
Ervaringsdeskundigheid wil zeggen dat je ervaringen met ontwrichting, dat kan van alles zijn, een psychiatrisch probleem, armoede, vluchtelingenschap, misbruik, mishandeling, wat dan ook, ervaring met ontwrichting en het hebben leren omgaan daarmee, of het herstellen daarvan, dat je daarover kan reflecteren, dat je daar ook met anderen over hebt leren praten, met enige afstand naar hebt leren kijken en ook wat andere bronnen kan gebruiken dan alleen je eigen verhaal. En als je die dan wordt het ervaringskennis. En als je dat op een manier kan inzetten waar anderen wat aan hebben, of waar de samenleving wat aan heeft, waardoor de samenleving inclusiever kan worden, bijvoorbeeld, dan spreken we van ervaringsdeskundigheid.
Oké. En wanneer zet je dan een ervaringsdeskundige in?
Je zet eigenlijk altijd bij alles in de zorg en welzijn ervaringsdeskundigen in, omdat ervaringskennis is een bron van kennis die noodzakelijk is om goede zorg en dienstverlening te kunnen leveren. En als ervaringskennis ontbreekt, dan mis je een hele belangrijke bron van kennis. En die bron van kennis die kan ingezet worden door speciaal opgeleide ervaringsdeskundigen, maar ook door professionals met vergelijkbare ervaringen, maar ook door vrijwilligers. En ook door betaalde mensen, het is ook een beroep, dus het kan op heel veel verschillende manieren worden ingezet. Maar zij nemen ervaringskennis mee en ervaringskennis moet op een goede, effectieve en deskundige manier ingezet worden om de kwaliteit van zorg en welzijn te kunnen verbeteren.
Trista, hoe ben jij ervaringsdeskundige geworden?
Ik ben opgeleid als psychiatrisch verpleegkundige. Ik werkte toen indirect met mijn eigen ervaringen. Er was ook geen ruimte voor om dat toen expliciet te maken. En een aantal jaren geleden ben ik bij Quintus gaan solliciteren op deze functie. Medewerker Bureau Herstelondersteuning. En dat was voor mij de eerste stap om expliciet met mijn eigen ervaringen te gaan werken. Waardoor het ook werkelijk in alle rollen en taken die ik uitvoer binnen Quintus een werkelijke stem ook mocht gaan krijgen.
En hoe zet jij dan jouw ervaringsdeskundigheid in?
Eigenlijk zet ik me in voor drie grote taken binnen de ervaringsdeskundigheid. Dus één wat voor mij voorop staat is de ontmoeting met cliënten die ondersteuning krijgen van Quintus. Ik vertel over wat herstel voor mij betekent. Ik vertel hoe zelfhulpgroepen mij daarin hebben geholpen in het vinden van herkenning en erkenning. Dus die ontmoeting, peer support en het organiseren en faciliteren van zelfhulp is een belangrijke taak. Nou ja, daarnaast heeft Quintus in de missie staan dat ze een herstelende steunende organisatie willen zijn. Nou, dat kan niet zonder de inzet van ervaringsdeskundigheid. Ook bemoei ik me gevraagd en ongevraagd met de organisatie hoe die herstelondersteunender kan zijn.
Ja, bij Platform 31 horen we dat ervaringsdeskundigen te maken krijgen met zowel voordelen als vooroordelen. Heb jij daar ervaring mee?
Ik merk dat cliënten doorgaans ontzettend fijn vinden, ook al vertel je heel kort dat je eigen ervaring hebt, dat dat een drempel verlaagt om met elkaar een uitwisseling te hebben. En ik merk dat medewerkers soms heel erg waarderen, die eigen ervaring die je meebrengt, en dat andere collega's dat minder waarderen.
Minder waarderen?
Ja, minder waarderen. Misschien druk ik me dan nog voorzichtig uit. Ik denk de kern van ervaringsdeskundigheid is de inzet op verandering. Dat je iets wilt veranderen in de verhoudingen die er zijn in een organisatie. In bepaalde denkbeelden die er zijn. En dat maakt wel eens dat je een kritisch geluid wil laten horen. En ik merk dat dat niet altijd goed ontvangen wordt.
Kun je daar dan een voorbeeld van geven?
Soms zijn begeleidingsplannen niet op orde. Wij dringen vanuit de herstelbeweging aan, vooral dat cliënten eigen regie krijgen over het vormgeven van hun begeleidingsplannen. Nou, dat is een enorm contrast. En wanneer je dit geluid naar voren brengt, dan stuit je op heel veel bezwaren en argumenten waarom we dan maar even niet herstelondersteunend zouden moeten werken. Of dat het echt zoekend is van hoe breng je dan die twee perspectieven bij elkaar zonder af te doen aan waar je voor staat.
Oké, en dan bedoel je het perspectief van de gemeente bij het opstellen van een begeleidingsplan en het perspectief van de herstelondersteunende beweging. En die twee perspectieven matchen dan niet?
Ja.
Oké, helder. Ali, jij hebt onderzoek gedaan naar de inzet van ervaringsdeskundigen. Kun je wat meer over dat onderzoek vertellen en die weerstand misschien duiden?
Wij hebben vooral gekeken wat gebeurt er als zorgprofessionals ook opgeleid worden als ervaringsdeskundigen. En dan gebeuren er hele rare dingen. Collega's die accepteren dat soms niet. Want de zorgprofessionals hebben geleerd dat je eigen ervaringen niet als bron van kennis expliciet mag inbrengen. Ze hebben geleerd als je eigen ervaringen hebt, mag je er wel over praten met een supervisor of met een... Of in een achterkamertje, of zelf, dat kan wel, maar je brengt het niet in als kennis en ook zeker niet expliciet in het contact met cliënten. En dat gebeurt nu wel, dus het betekent dat je op een andere manier je professionele rol invult. En daar moeten collega's aan wennen en die vinden het soms eng, die denken dan dat iedereen verplicht open zou moeten zijn. Nou, verplicht open zijn is niet ervaringsdeskundig zijn. Dat betekent niet dat iedereen alles maar altijd over zichzelf hoeft te delen. En sommigen zijn heel blij en die gaan je bestoken met verhalen. Maar die willen zelf niet uitkomen voor hun ervaringsdeskundigheid. De organisatie moet er ook aan wennen. En we hebben gemerkt dat de zorgprofessionals, als ze dit gaan doen, ook zelf moeten wennen. Ben ik nou nog wel een goede professional? En als je heel lang hebt geleerd om dit buiten je werk te houden, dan kan je soms ook een beetje in de war zijn of vermoeid zijn of dat het allemaal niet zo lukt. Dus dat vraagt echt iets van zorgprofessionals om dit te leren doen.
Maar je zegt volgens mij ook dat het heel veel van organisaties vraagt. En dat zeg je vast niet zonder reden.
Ik ken geen andere deskundigheid die zoveel emoties oproept bij de implementatie ervan als ervaringsdeskundigheid. Normaal gesproken, als je in een GGZ-organisatie of in het sociaal domein, in een wijkteam, als je denkt, nou, we moeten EHBO-cursussen, we moeten medische kennis hebben. Nou, gaan een aantal mensen cursus doen, gaan het toepassen. Niemand die daar warm of koud van wordt, denk je, fijn. Niet iedereen hoeft dat ook te doen. En ook herstelgericht werken is ook nog prima. Maar als er een deel van de mensen in de organisatie zegt, wij willen opgeleid worden als ervaringsdeskundige, dan zie je dat collega's zeggen, nou, waarom moet dat nou? Doen wij ons werk niet goed? En kan iedereen dan ervaringsdeskundig? Nee, dan als niet iedereen dat kan worden, wie bepaalt dan welke ervaringen wel of niet toe doet? Dus dat soort discussies krijg je. En dat ben ik eigenlijk nog nooit tegengekomen bij andere vormen van deskundigheid of deskundigheidsbevordering in organisaties. Dit roept heel veel op.
Inmiddels zijn ze bij Met GGZ, Marina, zijn ze al gewend om te werken met ervaringsdeskundigen. Jullie doen dat al 7 jaar. En momenteel werken jullie ook met ervaringsdeskundigen binnen een aantal pilots in opdracht voor gemeenten. Kun je meer over die projecten vertellen en de meerwaarde van ervaringsdeskundigen binnen die projecten?
Wij doen twee projecten, vind ik wel mooi om in dit verband te kunnen vertellen. Eén is het project in Venlo, waar we zeg maar de kans hebben gekregen vanuit de gemeente om ervaringsdeskundigheid te implementeren in de wijkteams. Daar waren wijkteams al zeg maar aan bezig, die bestonden al. En toen hebben wij de kans gevraagd om vanuit onze kennis, de ervaringsdeskundigen die wij in dienst hebben, om zeg maar te gaan kijken hoe kun je nou mensen beter bereiken in de wijken. Want in onze beleving begint het daar. Een ander punt is om meer herstelgericht aanbod ook te creëren. Dus trainingen en omdat we daar ook van overtuigd zijn. Het begint altijd bij het verhaal. En dat vind ik ook zo mooi wat Trista vertelt en ook Ali over wat ervaringsdeskundigheid is. Maar dan, hoe dan verder? Want als het verhaal verteld is, dan, zoals ik ernaar kijk, dan wordt het belangrijk om te kijken hoe ga je dat dan vormgeven en wat ga je ermee doen. In Roermond hebben we de nieuwe GGZ. Dat is in de wijk De Donderberg. Hebben we samen met partners. En dat is het mooie daaraan is dat we met huisartsen, met gemeenten, met verzekeraars, met welzijnorganisatie samen kijken wat hebben de burgers nodig om zeg maar aan een stukje zelfontplooiing en de regie weer te pakken. De Donderberg staat bekend als een wijk waar best veel complexe doelgroepen samenleven. En daar waren ook heel veel hulpverleners aanwezig in die wijk. Maar vonden elkaar niet altijd. En wat is er nu gebeurd? En ervaringsdeskundigheid hebben daar een hele cruciale rol gespeeld. Daar is ook onderzoek naar gedaan. En uit onderzoek is naar voren gekomen ook dat ervaringsdeskundigheid het grote verschil maakt. Ze hebben daar een heel mooi woord voor. Nothing about us, without us. En dat vond ik wel heel mooi, want dat hebben ook aangetoond in het onderzoek dat hun juist het verschil maken. En dat ze zo'n goede, door aansluiting te vinden, het gesprek aan te gaan, de ontmoeting te creëren met die burger. En dat is denk ik echt waarin het ervaringsdeskundigen het verschil kunnen maken.
Mooi, mooie voorbeelden. Maar je kunt ook buiten de GGZ ervaringsdeskundigheid inzetten, toch Ali?
Bij de bestrijden van schuldenproblematiek. Er zijn ook speciale opleidingen voor ervaringsdeskundigheid in de armoede. Dus daar kunnen ervaringsdeskundigen ook heel goed werk doen. Ervaringsdeskundigen kunnen ook vaak heel goed werk doen bij problemen, zaken waarin je vastloopt die veel met schaamte te maken hebben. Dus zaken waarbij je al, terwijl je eigenlijk al vastloopt, en je ook een gevoel van mislukking of loser kan hebben, terwijl er vaak heel veel onmacht is en ook omgevingsfactoren een rol spelen, kunnen ervaringsdeskundigen, omdat zij iets vergelijkbaars hebben meegemaakt, dan verbinding leggen en schaamte verzachten en het bespreekbaarder maken. Dus armoede en schuldenproblematiek is zoiets. Maar ook bijvoorbeeld bij huiselijk geweld. Movira in de Blijfgroep, organisaties voor hulpverlening bij huiselijk geweld, zijn ook bezig ervaringsdeskundigheid sterker neer te zetten, zowel in een aparte functie, maar ook als extra competentie. Want ook huiselijk geweld is vaak heel moeilijk te bespreken. Je schaamt je en je voelt je soms nog kleiner en afhankelijker als je tegenover een hulpverlener zit die het zogenaamd allemaal zo goed voor elkaar heeft. Dus dat kan heel erg helpen dat je denkt, ja, ook een hulpverlener kan het hebben meegemaakt. Of er is een ervaringsdeskundige die het ook durft te vertellen en eruit is gekomen. Maar ook in wijkteams of het signaleren bij opvoedproblemen. In de jeugdbescherming begint het een beetje te rommelen. Het is natuurlijk ook een heel apart veld. Ik zie daar ook initiatieven ontstaan. Dus op heel veel gebieden buiten de GGZ zien we dat het wat begint te groeien. Het is er alleen minder sterk neergezet dan in de GGZ.
Oké, minder sterk, maar toch. Welke sectoren moet ik dan aan denken? Politie, woningcorporaties, gemeenten?
Ja, wij doen een project in Flevoland waar we samenwerken met een aantal organisaties, waaronder woningcorporaties. En dan merken we dat woningcorporaties ook heel veel kunnen leren van ervaringsdeskundigen. Van nou, wat is belangrijk bij wonen? Hoe wil je dat? Moet de buurt ingelicht worden of is het stigmatiserend of juist niet? En woningcorporaties kunnen daar zeker, omdat er natuurlijk doorstroom vanuit beschermd wonen, meer mensen zelfstandig gaan wonen, het ook heel goed is dat woningcorporaties meedenken en dat ervaringsdeskundigen daar een rol in gaan spelen. Trouwens niet alleen ervaringsdeskundigen met GGZ-problematiek, maar ook bijvoorbeeld met een verstandelijke beperking. Die bestaan er ook en die hebben meestal geen hbo-opleiding gedaan, maar kunnen wel heel goed werk doen. Dus woningcorporaties kunnen heel veel hebben en politie absoluut. En bij de politie werken natuurlijk ook ervaringsdeskundigen. En daar zou de politie, dat zou vind ik revolutionair zijn, als politie mogelijkheid bood om in de politieopleiding een deel van de politieagenten die zelf ervaringskennis heeft de gelegenheid te geven het beter in te zetten.
En ervaringsdeskundigheid bij gemeenten?
Ja, gemeente, dat is natuurlijk, ja, gemeen zeker. Een enkele gemeente heeft er eentje in dienst, maar dat is nog heel weinig. Gemeenten moeten er nog aan wennen. Die hebben ook vaak nog heel erg het beeld dat het een soort een burger is die als vrijwilliger een soort van cliënten- of burgerparticipatie. Nou, dat is natuurlijk ook heel belangrijk, maar daar hebben we het hier niet over. Een ervaringsdeskundige heeft echt geleerd in een traject of door ervaring of in een opleiding deze kennis in te brengen. En gemeenten maken daar nog veel te weinig gebruik van.
Nou, dan vind ik het wel mooi om te zeggen dat er in Limburg een gemeente is die een beleidsambtenaar heeft aangesteld voor dit onderwerp. Dus dat is dan, vind ik wel mooi, in gemeente Venlo is dat. En wat jij zegt herken ik, ook hier woningcorporaties, gemeentes zijn wel degelijk ook bewust van het belang van de inzet van ervaringsdeskundigen.
Zijn ervaringsdeskundigen dan ook betrokken bij het vormen van beleid?
Ja, in Venlo is een ambtenaar aangesteld die ook dit zeg maar vanuit ervaringsdeskundigheid, zeg maar de dossiers die er liggen, zeker als het gaat om veiligheid, als het gaat om beschermd wonen, dat soort zaken, daar is hij actief bij betrokken.
Ja, wij zien dat onderzoek waar ik net even naar verwees in Flevoland, we zien ook dat Almere, Lelystad, Dronten, Noordoostpolder, dat die ook nu mensen opleiden, ervaringsdeskundigen opleiden, maar dan in een korte traject ervaringsdeskundig belangenbehartiger. En deze ervaringsdeskundigen die kunnen door de gemeente gevraagd worden om te adviseren of mee te denken of van alles en nog wat ten aanzien ook van beleid, maar ook bij het uitvoeren van beleid.
Ja, maar toch gebeurt dat nog weinig, dat gemeenten ervaringsdeskundigheid inzetten. Waardoor komt dat dan?
Wat ik merk, ik werk nou dus ook nu met gemeenten samen, dat er enerzijds men, zoals dat dan wordt genoemd, heel blauw wordt gedacht. Ik kende die term eigenlijk helemaal niet 2 jaar geleden, maar dat je heel blauw moet denken, dus allemaal heel strak dat moet werken. En tegelijkertijd is er in het sociaal domein een enorme behoefte aan creativiteit, aan dingen doorbreken van schotten, aan nieuwe verbindingen leggen. Dus men heeft ontiegelijk veel behoefte aan op een andere creatieve manier werken. En tegelijkertijd is de manier van werken heel bureaucratisch, valt mij op, dus dat is ingewikkeld. Dus er is veel vraag naar creativiteit en anders werken. En men denkt heel blauw. Ja, dat is een interessant gegeven waar je mee te maken hebt. En tegelijkertijd is er heel weinig bekendheid dat er ook echt professionele ervaringsdeskundigen bestaan. Met diploma en al. En weet men gewoon ook nog te weinig.
Volgens mij waarom het nog niet zo bekend is, ook omdat het, zeg maar, maar er moet misschien Tristan ook iets van vinden. Ik heb altijd begrepen dat het belangrijk is ook dat de peersgroep bij elkaar zich met het contact kunnen hebben. En wat ik zie is het gevaar van ervaringsdeskundigheid, want dat vind ik. Ik vind het een beetje hot aan het worden. Hè. Iedereen vindt ook dat ervaringsdeskundigheid moet er eentje hebben. Maar dan borg je niet de ervaringsdeskundigheid. Dan is het grote gevaar dat die ervaringsdeskundige vervolgens een functie krijgt zoals er al zoveel zijn. En volgens mij moeten we dat met z'n allen niet willen.
Dat het dan meer van hetzelfde wordt?
Nou, ja, ik bedoel eigenlijk, kijk, als je alleen bent en je hebt geen, zeg maar, peers, dan is het gevaar toch heel snel kan ontstaan dat jij, zeg maar, mee...
Dat je mee gaat kleuren.
Ja, dat is een mooi woord. Mee gaat kleuren, maar een team.
Ja, die herken ik binnen teams waar bijvoorbeeld, binnen Quintus een team bijvoorbeeld, waar een leerling wordt opgeleid tot woonbegeleider in verwevenheid met zijn eigen ervaring die om te zetten naar ervaringsdeskundigheid. En wanneer de cultuur binnen een team soms een oude cultuur is, vooral kijkend vanuit het medisch model, dan zit er misschien wel een gevaar in dat deze student zijn eigen kleur gaat verliezen, Omdat je natuurlijk ook gewoon ergens bij wil horen. Je wil ook bij een team horen. En hoe hou je dan je eigen kleur vast wanneer daar minder ruimte voor wordt geboden? Of wanneer je daar zelf minder ruimte voor kan maken? Dus hoe je die ervaringsdeskundigheid in een team neerzet en waar mensen steun aan elkaar kunnen hebben. Ik denk dat dat een belangrijke voorwaarde is. Wil die ervaringsdeskundigheid ook zijn functie behouden?
Nou, wij hebben dat bijvoorbeeld opgelost in onze organisatie door ook daadwerkelijk een virtueel team ervan te maken. Dat ze zitten allemaal in teams, maar daarnaast hebben ze ook samen intervisie en bijeenkomsten om dat met elkaar goed vast te blijven houden.
Ja.
Nou
ja,
en ik hoor dat ze daar heel tevreden over zijn, dat dat in ieder geval ook helpt.
Ja.
Stel dat ik als gemeente werk wil maken van ervaringsdeskundigheid en ervaringsdeskundigen wil gaan inzetten. Waar begin ik dan?
Het begint altijd, heb ik geleerd, vind ik, bij de visie. Het begint met het hebben van een goede visie. En als je de visie, daar begint het mee, en dat is ook op bestuurlijk niveau. En dan maakt het niet uit vanaf het een zorgorganisatie is, een woningcorporatie, een gemeente. Als de bestuurders de visie hebben en ervaringsdeskundigheid kunnen omarmen, dan kun je ook beleid maken en kun je de zaak ook goed implementeren. En dat vind ik eigenlijk de belangrijkste, dat het tip die ik mee wil geven aan alle bestuurders. Ga met elkaar hierover in gesprek.
Oké. Het gesprek is gevoerd. De visie is er. De ervaringsdeskundigen zijn aangenomen. En dan? Hoe zorg ik dat de input geborgd blijft?
Er wordt nu een kwaliteitssysteem ervaringsdeskundigheid ontwikkeld. En in dat kwaliteitssysteem wordt een register ontwikkeld waar ervaringsdeskundigen zich kunnen laten registreren met verschillende achtergronden en opleidingsniveaus. Er worden ook opleidingen, er zijn al opleidingen, maar die worden op elkaar afgestemd. Van mbo 2 niveau tot en met een master komen er landelijke leerplannen, zodat je ook straks kan toetsen, voldoet een opleiding inderdaad aan de afspraken, de criteria die we landelijk hebben vastgesteld. Er is een beroepsvereniging, er is een competentieprofiel. En deze zaken helpen heel erg om deze deskundigheid sterker neer te zetten als een herkenbare deskundigheid. En verder ben ik het helemaal met Marina eens dat bestuurders een visie moeten hebben dat deze bron van kennis nodig is en dat je daar een uitspraak over doet. Want ik word ondertussen soms niet goed van al die pilots en die losse ervaringsdeskundigen. En dat het heel erg aan personen hangt. En dan is er weer een organisatie. En soms denk ik, moet je daar mee willen werken of niet? En langzamerhand denk ik, ja, wij doen soms opdrachten. Maar als het een opdracht is om een heel klein clubje geïsoleerde mensen op te leiden in een organisatie die er verder niks mee doet, dan werkt het gewoon niet. Want de tijd van pilots moet nu een keer voorbij zijn. Want dat is ook een soort gedoogconstructie en dat verandert de organisatie niet. Want wat Trista zei, het is ingezet op verandering. Een bron van kennis terugbrengen of invoeren in de zorg, die heel veel oproept. En daar begint het mee dat je dat echt wilt, er echt achter staat, er echt beleid voor maakt. Ook in personeelsbeleid, ook in kwaliteitszorg, in vacature teksten. En dat je daar ook in je jaarlijks over rapporteert. Want anders dan zijn het losse dingetjes.
Trista, ik zie dat je wil reageren.
Ja, ik steun Marina en Ali heel erg in hun wat hun vertellen over het moet geborgd zijn in hun visie. En een visie waarin staat dat er ervaringsdeskundigen ingezet moeten worden is wat mij betreft ook onvoldoende. Want dan is het een middel. En ik wil heel graag, waarvoor willen we die ervaringskennis of die ervaringsdeskundigen dan inzetten? En heel vaak gaat het dan over dat je de zorg inhoudelijk of intern wilt gaan verbeteren. Dus ik ben ook dan op zoek naar het hogere doel of het andere doel of de finalisatie. Waar die ervaringsdeskundigen dus een rol in kunnen spelen. En dan legitimeert dat ook je rol en je aanwezigheid om die verandering te beogen.
Dat vind ik wel een heel belangrijk punt wat Trista nou zegt. Het gaat niet, het is geen middel. Ervaringsdeskundigen willen verandering in de richting van gelijkwaardigheid, inclusiviteit, erkenning voor diversiteit. En vooral, wat voor mij heel belangrijk is, ik heb zelf natuurlijk ook ervaringsdeskundigheid en veel meegemaakt op in de familie, in mijn gezin en ook in mijn eigen leven, dat ervaringen met eigenlijk even naar psychiatrie en verslaving, ik denk de meeste problemen op het gebied van psychiatrie en verslaving gaan samen met onmacht. Het lukt je niet om iets voor elkaar te krijgen wat andere mensen wel lukken. Bijvoorbeeld stoppen met drinken of uit je bed komen of dingen administratief goed voor elkaar hebben. Dat vind ik lastig, want ik heb ook een ADHD-diagnose. Dus dingen die voor mensen soms heel makkelijk lijken, zijn lastig als je een psychiatrisch probleem hebt. Dus daar praat je niet graag over, want je moet voldoen aan allerlei normen. Nou, ervaringsdeskundigen pleiten er ook voor dat je er mag zijn als mens, dat je niet hoeft te schamen voor wie je bent, dat je eigenschappen, ervaringen kan hebben die soms niet goed invoelbaar zijn, die wat anders zijn of waar je, die niet passen bij de maatschappelijke norm, en dat je er mag zijn wie je bent. En juist ook met ervaringen waar veel schaamte op rust, omdat je niet voldoet aan een soort prestatie of iets wat je niet voor elkaar krijgt. En ik heb gemerkt, als die ervaringen er mogen zijn, en je schudt ook het zelfstigma, en daar heb ik ook heel veel last van gehad, een soort zelfdestructiviteit, als ik weer vastliep, of in een verkeerde situatie terechtkwam, of met de zogenaamde verkeerde man in zee ging of zo. Dat als ik de schaamte probeer los te laten en dat er zoveel kracht vrijkomt en zoveel verbinding en blijdschap. En daar gaat het om. En ervaringsdeskundigen hebben dat proces doorlopen en kunnen daarin heel veel vrijheid en vrije ruimte creëren voor mensen die nog in dat veroordeeld worden, niet begrepen worden, ze schamen, zichzelf van binnen aan het afmaken zijn. En daar doen we het allemaal voor.
Ja.
Je bent geen wandelende stoornis, natuurlijk. Maar ik ben wat dat betreft ook weer een vreemde eend in de bijt. En daar heb ik soms ook ingewikkelde gesprekken over. Ik vind ook dat je wel je diagnose mag moeten noemen. Want ik zie in de GGZ, val je soms samen met de diagnose. Hè, dan word je alleen nog maar gezien als die patiënt met die diagnose. Maar daarbuiten is er soms bijna een taboe op om die diagnose te noemen. En ik denk alles... Ik heb ook depressies gehad en ik heb met verslaving in mijn gezin te maken. Dus even van alles en nog wat. En ik merk dat in die GGZ kan je dat allemaal benoemen. En daar wordt het veel te veel benadrukt. Maar daarbuiten lijkt men eigenlijk helemaal te zeggen, je mag dat niet benoemen. Want dat zijn etiketjes. En waarom zou je dat etiketje nou benoemen? En daar pleit ik juist voor dat je die etiketjes wel mag noemen. Maar die etiketjes zijn ook weer veranderlijk. Die blijven niet altijd bij je. Het hangt ook samen met jezelf mogen zijn. Maar ik heb wel echt ook moeite met lineair denken. Met dingen in een systeem zetten. En daarin word je soms ook veroordeeld. Omdat mensen denken dat je slordig bent. Terwijl je dat helemaal niet bent. En daarin heb je soms echt hersenen die anders functioneren. En in die zin ben ik helemaal niet tegen etiketjes. Maar die etiketjes die krijgen een veel te status als een onveranderlijk ding. En daar moeten we vanaf. Als je een goede baan hebt en je loopt geen kans op ontslag, vind ik dat je bijna een soort morele plicht hebt om dat ook te benoemen. Of ik snap dat ze dat niet willen. Mensen gaan hele rare beelden krijgen als je zegt ik ben wel eens psychotisch geweest. Maar als je het wel kunt permitteren, doe dat dan.
Platform 31.
Bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten over ervaringsdeskundigheid of over het experiment weer thuis? Kijk dan op www.platform31.nl. Schrijf je daar meteen in voor onze nieuwsbrief, dan blijf je altijd op de hoogte van onze nieuwste onderzoeken en inzichten. Tot de volgende podcast 31.
Platform 31.